Wij lezen uit Efeziërs 1. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade en ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.
Nou, daar gaan we over nadenken, want daar zit zo ongelooflijk veel in en het een buitelt over het ander heen. Kan je één ding alvast wel zeggen, we gaan niet alles uit dit gedeelte bij langs. Want dan doen we geen recht meer aan de zin die Martin zei aan het begin dat het een korte dienst zou worden. Dus we gaan naar een aantal dingen kijken. En we zingen straks een lied van aanbidding. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. Dat doen we in een beurtzang, dat staat allemaal wel op het scherm straks. Ja, broer en zus. God beloofde een koninkrijk, maar we kregen een kerk. Dat is zo'n zin die ja, van alles bij je kan oproepen. En misschien wel dit van, ja, God belooft iets heel moois, maar jongen, wat een afknapper. Krijgen we een kerk? Moeten we daar nou weer mee? En want bij het geweldige van God, daar kun je je van alles bij voorstellen. Een nieuwe wereld, zoals het beschreven wordt in de Bijbel. Geen rouw, geen verdriet, geen pijn. De dingen kloppen allemaal weer. Conflicten zijn weg. Het is juist harmonieus. Shalom, met een Bijbels woord. Prachtig. Ja, en dan zie je de kerk. En dan denk je van, ja, wat moet je daar nou weer mee? En misschien denk je wel aan allerlei dingen die in een kerk niet goed gaan. Dat zijn ook dingen die we vaak voelen en met ons meedragen. De tekorten die er zijn. Geharrewar, conflicten, passieloosheid, matheid. Nou ja, we zijn echt een kerk van mensen, denk je dan. En dat koninkrijk, kom maar op, daar heb ik zin in. Maar die kerk, laat me er even over nadenken. Dat weet ik nog zo niet. Maar stel nu eens dat het klopt wat hier staat. God beloofde een koninkrijk. Moet je eens kijken wat hij geeft. Hij geeft een kerk. Wauw, applaus. De kerk als plek waar het koninkrijk begint. Waar je in alle veiligheid gewoon kunt oefenen in dat leven dat hoort bij dat koninkrijk. De kerk als een voorportaal of wat voor woorden er allemaal bij bedacht zijn. Verbazing, verwondering. Waar is God wel niet mee bezig? Wat knap van hem. Met deze preek wil ik je graag weer iets laten zien. En ik hoop dat als het bij je overkomt. Wil ik je iets laten zien van verwondering. Verwondering over waar God in hemelsnaam mee bezig is. En om je opnieuw wat aan te reiken om je te oefenen in verwondering. Zodat je opnieuw gaat zeggen, en dat is gelijk mijn thema, niet normaal zeg, die kerk. Niet normaal zeg. En dan begin ik hier even mee. Efeze 1 staat er een beetje onbekend dat het een heel ingewikkeld gedeelte is. En in vorige Bijbelvertalingen was dat nog wat beter zichtbaar. En er was zelfs iemand, een klassicus, iemand die thuis is in de klassieke talen, die zei, de meest lelijke zin in het Grieks die ik ooit heb gezien. Nou ja, eerlijk is eerlijk. Eigenlijk bestaat hoofdstuk 1 uit 2 grote lange zinnen. En er staan een paar andere kleinere zinnetjes omheen. Maar het zijn 2 massieve zinnen. Vers 3 tot 14 en vers 15 tot 21. Dat is dus één. Of het zijn 2 lange zinnen. Maar het zijn aparte zinnen, want het zijn zinnen met een opeenstapeling aan gedachten. En dan ook nog eens dat de ene gedachte dwars door de andere heen gaat en dan komt er nog overheen en dan nog overheen en dan zo, zeg maar. Dat is als een kind dat op schoolreisje is geweest. En ik begreep uit betrouwbare bron dat aanstaande donderdag schoolreisje is. En als dan een kind van schoolreisje thuis komt, heeft een fantastische dag meegemaakt, dan begint het te vertellen. Hè? Ja, en toen en daarna en oh ja, oh, dat, oh, wacht even, toen waren we, en hij. Het een na het ander, het buitelt over elkaar heen. Af en toe ben je als vader of moeder, ben je de draad ook even kwijt van, oh, wacht even hoor. En dan denk je dat je kind klaar is, komt er nog een heel verhaal. Want er was zoveel te beleven. En dan net zo ongeordend. En met allerlei herhalingen. Als die eerste zin. Dat is wat hier gebeurt met Paulus. En Paulus is ongelooflijk onder de indruk van het grote plan van God. Waar God in hemelsnaam mee bezig is. Dat is zo bij hem binnengekomen. Dat hij wil erover schrijven. En dan kun je schrijven op 2 manieren. Je kunt zeg maar een soort gedicht maken. En dat je alle zinnen en elk woord afweegt. En het heel mooi styleert. En dan heb je een prachtig kunstwerk gemaakt. Dat past ook bij het mooie wat hij gaat beschrijven. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. En dat is dat je super puur bent. Heel puur. Je schrijft. En je weet niet van ophouden en het een buitelt over het andere heen. Dat die klassicus zei, de meest lelijke zin in het Grieks, dat is eigenlijk gewoon een compliment. Maar misschien zou je dan eerder moeten zeggen, het is gewoon de meest pure zin. Een compliment voor Paulus. Dat hij zo puur schreef, want wat hij wil beschrijven, laten we eerlijk zijn, mensen. Dat is eigenlijk met woorden, nou ja, aan te raken, maar niet te vatten. Hè? Je probeert met woorden zo precies mogelijk dat wat je wil zeggen, ja, te pakken. Maar dit gaat aan woorden voorbij. Je hebt er misschien wel muziek bij nodig. King Gabon die zei dat, hè, van de taal die mij het meest ligt is die van zingen. Maar ook daarmee raak je aan het wonder, het mysterie, het grote van God, maar je kunt het niet pakken. Met kunst is dat net zo. Je kunt iets raken en dat wil je ook en je wilt daarmee iets vertellen, maar je raakt een deel. Het gaat boven de woorden uit, het gaat aan de woorden voorbij. Hoofdstuk 1 is dus eigenlijk een hoofdstuk van aanbidding. Want aanbidding is eigenlijk niets anders dan, nou ja, daarmee bedoel ik het niet klein te maken, maar dat je dingen benoemt en raakt en bezingt en die verder gaan dan jij. Het is ontzag, verwondering. Dus dat even als eerste. En waar is Paulus dan zo van ondersteboven? Nou, het zit vol met schatten. Dat gaan we nu niet allemaal uitpakken. Daar kom ik straks even op terug hoe je dat in de week die voor ons ligt kunt gaan doen. Maar ik wil ze in twee groepen even benoemen. Eerst is Gods masterplan en het tweede de kerk van Jezus. Eerst de Gods masterplan. Als je nadenkt over Gods masterplan, dan kun je even kijken naar dat woord plan, hè? Plan. Mensen zijn ook plannenmakers. En wat wil je met plannen? Met een plan probeer je een stukje toekomst vorm te geven. Je hebt een doel waar je naartoe werkt en dat doe je via bepaalde stappen. Je probeert iets van de toekomst te maken. Je hebt een plan. En waar loop je nu als mens altijd weer tegenaan? Dat je wel plannen kunt maken, maar dat de toekomst niet zo naar je hand te zetten is als je graag zou willen. Je loopt aan tegen beperkingen, tegen tekorten, tegen gebrokenheid. Je moet terugschakelen, je moet plannen bijstellen. Zo gaat dat bij ons mensen. En je loopt tegen je eigen stroefheid aan en onvermogen en misschien ook wel zonde, hè, dat het gewoon niet lukt. En we missen bij het plannen maken zo vaak ook het overzicht. Je kunt in het moment wel wat doen en je probeert dat er een stukje toekomst daarmee zichtbaar en concreet gaat worden. Maar we overzien niet alles wat er door gebeurt. En nu is God ook een plannenmaker. God is een enorme plannenmaker. Vader, Zoon en Geest hebben een masterplan gemaakt voor redding van deze wereld. Een redding van ons leven. Maar dat groot, hè? Redding van deze wereld. Een plan dat heel deze wereld weer klopt. Dat het weer goed is. Dat het verdriet weg is. Dat de ziekte weg is. Dat rouw weg is. Dat conflicten weg zijn. Dat het shalom, één, samenhangend, kloppend, geheel is. En mensen zijn daarin zo vaak een spaak in het wiel, zou je kunnen zeggen. Maar dat stelt God niet voor een probleem. Dat is het bijzondere van God. En God die slaagt erin onvoorstelbaar door te gaan. En dat wil hij ook. Hij dankt het niet af, maar hij gaat door. Hij gaat verder en hij zegt, ik ga alles nieuw maken. Onverstoorbaar. Hij slaagt er zelfs in om jouw leven met jouw tekortschietende plannen, met jouw gebrokenheid, met alles wie jij bent en wat jij kunt of misschien wel helemaal niet kunt. Hij slaagt erin om dat in te schakelen in zijn masterplan. Dat is knap, mensen. Al je gebroken dromen en verbrokkelde dagen en... Dat gaat niet zomaar trouwens bij God. Er moet voor verzoend worden. Jezus Christus. De macht van het kwaad moet doorbroken worden. Jezus Christus doet het. De schepping moet vernieuwd worden. Jezus Christus doet het door zijn geest. Er moet ontzettend veel voor gebeuren. Maar daar schrikt God niet voor terug. God die stroopt zijn mouwen eens even op en die zegt, dit gaan we aanpakken. Dit ga ik doen. Dit ga ik doen. Want hij wil, zegt Paulus, alles aan de voeten van Jezus Christus terugbrengen. Dat alles onder de heerlijke, goede heerschappij van Jezus, dat het daar allemaal onder wordt teruggebracht. Eén, samenhangend, hemel, aarde. Rondom het stralende middelpunt Jezus Christus. En Paulus is daarvan onder de indruk. Als er iemand is die kan ingrijpen in deze wereld en in al die dynamieken en processen. En iemand die dat ook overziet. Dan is God het. En iemand die het ook nog doet ook. God is het. En hoe krijgt dat vorm? En dat is juist zo bijzonder. Hij geeft daar de kerk een sleutelpositie in. Ik denk dat wij eens andere managementstrategie zouden toepassen. Maar God die heeft een soort managementstrategie waarbij die dat inschakelt waarvan je denkt, hè? Moet het daardoor gebeuren? Die zin, God belooft een koninkrijk en hij geeft een kerk, dat is geen tegenstelling, maar dat heeft alles met elkaar te maken. God belooft een koninkrijk en hij werkt daar naartoe door de kerk. En daarom is Paulus in dit eerste hoofdstuk ook gewoon vol lof en dank over de gemeente. Vanaf vers 15 begint hij wil hij zeg maar zoveel dank en lofzegging over God die door zijn kerk, door zijn gemeente werkt, wil hij uiten dat hij ook bijna helemaal niet toekomt aan zorgen en vragen die hij ook wel heeft bij die gemeente. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als je het woord kerk of gemeente hoort, wat roept het dan primair bij je op? Is dat net zo'n enorme eruptie als bij Paulus van lof en dank en wauw, die kerk, niet normaal man. Ik weet het wel, natuurlijk er is altijd wel wat op te merken over de kerk en de Bijbel is ook kritisch over de kerk. De manier waarop mensen dat vormgeven. En dat komt ook nog allemaal wel, maar het is telkens in de brieven van Paulus een structuur dat Paulus begint bij God, waar God mee bezig is en met dank voor dat God dat door zijn gemeente aan het doen is. Misschien is dat helemaal niet nieuw voor je, maar wat is dat goed mensen om dat tot een structuur in je denken te maken, in je voelen. Dat je begint bij God en bij de dank voor wat hij doet, ook door zoiets als een kerk heen. Een theoloog in de eerste eeuw die zei het zo, wie God als vader heeft, heeft de kerk als moeder. Dat vind ik wel leuk om even te benoemen op moederdag, hè? Wie God als vader heeft, heeft de kerk als moeder. Nou laten we ook voor die moeder hartstikke dankbaar zijn. In vers 15 noemt hij een tweetal dingen die heel mooi centraal zijn. Hij zegt dit, ik heb gehoord van jullie geloof in Jezus Christus. Dat is op zich een zinnetje, denk je van nou ja, oké, leuk dan hè. Maar dan moet je je voorstellen dat Efeze een klein kerkje was in een enorm groot gebied waar het Griekse denken dominant was. En ze waren een klein kerkje. Het was super bijzonder dat er mensen waren die zeiden en wij vertrouwen ons toe aan Jezus Christus. En Paulus is dankbaar voor dat enorme wonder. En dat er allerlei speldenprikjes in Klein-Azië waren, plekjes, waaronder Efeze, waar mensen dat gewoon deden. Weet je, waar wij leven vandaag is eigenlijk niet anders. We leven in een context waarin steeds meer het denken zonder God dominant is. Het is echt bijzonder dat je hier bent vanmorgen. Wat fijn, wat goed, dank God dat je hier bent. Dat je geloof hecht aan het verhaal, aan het nieuws, aan het fantastische, verlossende nieuws van Jezus. Kijk maar eens om je heen. Allemaal mensen die dat doen. Voel je de dank en de lof voor God? Wauw. Hij heeft God gedaan, hè, dat hij ons zo bij elkaar brengt. En dat hij jou en mij heeft gegeven dat we geloven in Jezus. En dan zegt Paulus, ik heb ook gehoord over jullie liefde voor alle heiligen. Nou, dat is een beetje een mooi Bijbelse zin, hè. Uw liefde voor alle heiligen. Hè? Dat is gewoon de onderlinge liefde en dienstbaarheid. Want daar gaat het om. Het is liefde die bereid is te investeren in de ander. Daar is hij dankbaar voor. Dat is niet normaal dat mensen dat doen. En in een gemeente mag het juist de plek zijn waar dat gebeurt. Waar je dat ook van elkaar ontvangt. Dat een ander investeert in tijd, in inzet, in jou. In samen, in gemeente. elkaar dienen. Ook voor ons vandaag. Wat is het een wonder, mensen, dat we zo gemeente zijn. Met oog en hart voor elkaar. Anders gezegd, die kerk is een plek waar God al iets laat zien. Zo gaat het in mijn koninkrijk. Dat masterplan geeft moed om kerk te zijn, om door te gaan. Het geeft relativering voor jouw agenda. Zo vaak zijn onze agendas dominant en superbelangrijk. En God die heeft een agenda en daar krijgt jouw agenda een plek in. He, niet andersom, wij hebben een agenda en God die krijgt er ook nog even een hoekje in, gereserveerd. Maar hij heeft een agenda waar wij een plek in krijgen. Zijn masterplan helpt om kritiek om te zetten tot groeipunten. Zijn masterplan troost je om boven de beperkingen van je leven uitgeteeld te worden. Zijn masterplan helpt je te verbinden aan elkaar. Paulus is er van ondersteboven. God heeft een plan. Hij heeft een plan als plannenmaker. Niet normaal zeg, dat de kerk daarin een centrale sleutelpositie krijgt. Wat een heerlijke tegenbeweging in deze tijd. De kerk. Nou, laatste dia. Ja maar, in kerken gebeuren toch ook allemaal van die slechte dingen. En dan gaan toch dingen helemaal niet goed. We laten steken vallen. We laten elkaar links liggen. We zeggen dingen die we helemaal niet hadden moeten zeggen. De drive van ons zit niet altijd goed. Dat snap ik. En we kunnen soms ook gewoon lijden aan de kerk. Dan doet dat gewoon ook zeer, de kerk. Dat het niet brengt wat je verwacht. De kerk in Efeze was niet anders. De kerken in Klein-Azië waren niet anders. En Paulus ziet dat ook. Maar hij kiest ervoor om eerst alles vanuit het perspectief van God te bekijken. En wat gebeurt er als je dat doet? Dat is vaak een oefening. Maar wat gebeurt er? Dan komt er ruimte om je kritische punten vruchtbaar in te zetten. En misschien ben je dan daarin, hè, dat je dat ontdekt, meer en meer, wel meer dan je wil zien, onderdeel van het probleem waar je zo tegenaan loopt. Zoals je ook onderdeel kunt zijn van de oplossing. Dus Paulus kiest ervoor een ander vertrekpunt te kiezen en dat schept alle ruimte. Als je eerst die verbondenheid aan God, die het ontzag en dat eren van hem in beeld hebt, dan maakt dat dat je je gaat verbinden aan mensen van wie je dat helemaal niet had verwacht. Lukt dat jou om je punten vruchtbaar in te zetten, liefdevol? Nou, ik wil heel concreet afsluiten, want wat kun je doen om zo verwonderd te blijven over God en over zijn kerk? Ik heb het maar een ABC'tje genoemd. Het eerste is aanbidden. Aanbidden als centrale plek in je leven. Dat je God aanbidt om zijn masterplan. Dat je bijvoorbeeld in de komende week, concrete tip, elke dag één aspect van onze gemeente met je meedraagt waar je God dankbaar voor bent. Omdat je daarin iets ziet van dat koninkrijk dat gaat komen. En je kunt jezelf daarbij helpen door elke dag van deze week Efeze 1 te lezen. Elke dag weer. En dat te doen in het licht van ook ons als gemeente. En dan daaruit een dankpunt te halen. God aanbidden. Ontzag voor wat hij doet, ook door ons heen. Een tweede is betrokken houding. Blijf niet aan de zijlijn staan, maar wees betrokken met jouw gaven. Het is makkelijk om vanaf de zijlijn allerlei dingen te roepen, maar waarin geef jij je nog aan de gemeente? Niet alleen maar dat je hier bent vanmorgen, fantastisch. Maar is iets van de gaven die jij van God hebt gekregen ook, krijgt dat ook een plek in ons midden? En een derde, maak ook gewoon een concrete stap. Maak het concreet door iets heel concreets te doen. Door mensen uit te nodigen bij de maaltijd, door iemand in je wijk, hè, kijk vooral daar eens om je heen, je kring, aandacht te geven, langs te gaan. Wees creatief. En ik denk, nou misschien moet ik het als een profetie uitspreken, als dat gebeurt, dan ga je dit ontdekken. Dat je gaat zeggen, niet normaal zeg, die kerk. Amen.